Roger Federer nog steeds grote trekpleister op XL Masters toernooi in Shanghai, waar de nice guys floreren. Mijn naam is Stefan Kok en zoals altijd zit David Avakian tegenover mij aan de tennistafel.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Poehé, dat was een hele zin die ik in één keer uit moest spugen.
XL.
XL, Masters toernooi. Hoe bevalt dat, David?
Nou, dat past wel als een jas. Ja.
Ja, het is al 12 dagen aan de gang daar in Shanghai. Ben je er al klaar mee?
Nee, dat kan niet, hè. Want we nemen nu op voor de finale, als uitzondering. Planningtechnisch moest het op deze manier. Dus ik heb helemaal geen tijd en geen de luxe niet om er klaar mee te zijn. Het hoofdgerecht. Dat ja. Moet nog komen.
Ja, en daar blijf je zeker voor wakker.
Ja, en over die jas gesproken schieten we nu te binnen trouwens. Ook daar weten ze hier wel raad mee. We zullen het straks over de tennis hebben. Maar misschien wel grappig om te vertellen dat ik gisteren naar zo'n ondergrondse shopping mall-achtig iets ben geweest. En ze zijn hier in China nogal expert op het gebied van spullen namaken. Hè? Dus dat is wel interessant om dat een keer te zien. En ja, dat is echt wonderlijk. Van Ajax t-shirts tot merkschoenen tot noem maar op alles. Dus dat was interessant. En ik zal geen namen noemen verder. Maar je ziet daar heel veel tennisgerelateerde mensen. Ik heb spelers gezien. Ik heb agents gezien. Ik zal nogmaals geen namen noemen. Maar ik ben daar echt mensen tegengekomen waarvan ik dacht van... Die komen dus hier om de grond shoppen.
Wat slecht.
Ik heb niks gekocht natuurlijk.
Snap ik.
Maar het was wel een belevenis.
Ja, want iedereen die daar komt, die... Je moet toch vertrouwen dat, Pietje, jij zegt niks dat ik hier ben. Dus ik zeg ook niet dat jij hier bent. Dus jullie houden dan allemaal elkaar zo het hand boven het hoofd.
Ja, die moet een beetje grinniken dan als je elkaar ziet. Oh, jij ook hier. Ja, iedereen is er.
Ja, precies.
Maar ja, daar verkochten ze dus ook jassen. Daar begon het hele zijweggetje bij.
Ja, precies.
Ja, aan de vooravond van de finale hier in Shanghai.
Ik noemde het in mijn intro al het toernooi van de nice guys. Want Rublev en Hurkacz zijn flink aardige jongens. En Dimitrov en ja, Mr. Nice Guy Roger Federer was nog even op bezoek. Die ook behoorlijk wat aandacht kreeg.
Zo, dat kan je wel zeggen, ja. Dat was een beetje het hoogtepunt van het toernooi qua hype, qua explosie. De grote man was in town, was al aangekondigd. En het is niet een eendaagse bezoek, hè. Hij is hier tot en met het einde. 4 dagen doet hij van alles voor het toernooi. Gisteren was de Federer's Fan Day, dat hij het hele stadion vulde en daar met mensen in gesprek ging. Nali en Zhang Zijian, Triple Z, waar we het de vorige keer over hadden, die verschenen op de baan. Die gingen vragen stellen aan hem namens de fans. Het was echt een feestje van het Chinese tennis. De grote terugkeer van tennis in China werd daar op de grootste mogelijke manier gevierd. Met al die hoofdrolspelers. En het publiek. Door het lint. Zeker in Shanghai ook zo'n waanzinnige geschiedenis heeft. Talloze keren het Masters toernooi daar gewonnen. Maar ook daarvoor, toen de ATP Finals daar werden gehouden, was hij ook echt in zijn piekdagen. Ik zat een beetje terug te denken aan waar was Federer op zijn best. En toch heel veel wedstrijden die hij hier heeft gespeeld komen dan naar boven. 2006, 2007, 2014 dat hij Djokovic van de baan sloeg. Dit is de enige plek waar hij 3 keer van Nadal heeft gewonnen bijvoorbeeld. Ook in die periode dat hij nog vaak verloor van Nadal, of meestal van hem verloor, was dit een soort veilige haven voor hem tegen Nadal. Hier wist hij wel altijd te winnen. Dus hij heeft hier echt een geweldige geschiedenis. En dat werd beantwoord door de fans.
Ja, en Rublev in zijn partij was al mooi dat hij zei, van die keek opeens, zag hij Roger zitten op de tribune van, oh jee, hij is gespot. Niemand kijkt meer naar mijn wedstrijd. Iedereen kijkt naar wie er op die tribune zit daar.
Ja. Ja, misschien wel goed. Dan kon hij gewoon zijn ding doen, ongemerkt. Ja. Maar dat was echt zo, hoor. Want elke keer tijdens changeovers en dat soort dingen, iedereen, mensen stonden op om de camera's te richten op Federer, die in dat hoekje een beetje zat met zijn manager. Het is echt een superster. En dat had het toernooi wel even nodig. Want de dagen ervoor was het een beetje moeilijk met fans. Weinig publiek. Dat is sinds gisteren en maar vandaag ook zonder een actieve rol voor Federer is het goed. Dus ze zijn over dat dipje heen.
Opvallend inderdaad over die toeschouwersaantallen, ook in het grote stadion. Want ik zat dubbeltje te kijken van Hazen met Tsitsipas. En Layani, de umpire bij de TOS, die zei van, nou jongens, er zitten hier meer mensen op de tribune op deze baan dan op het centercourt.
Maar ja, het is niet te vergelijken met die hoogtijdagen. Ik denk ook dat, zeker door 4 jaar afwezigheid, de Chinese fan nog niet echt een band heeft met Alcaraz of met Rune of met al die jongelingen. En ik neem aan dat dat na verloop van tijd wel zal gaan groeien. Kijk, Rublev bijvoorbeeld, wat ik daarvan heb gezien met fans en zo, nou, ongekend. Ja. Ik moet altijd, want ik sta dan na die wedstrijden klaar om die interviews met hem te doen. Ik moet altijd 20 minuten wachten voordat hij alle handtekeningen, want hij wil iedereen bediend hebben, alle handtekeningen gezet heeft. Dat duurt eindeloos. Gisteren nam hij zelf het heft in handen. Toen zei hij van, ja, die mensen in dat vak, 1 voor 1 naar beneden naar mij. Dan zet ik die handtekening.
Ongelooflijk.
Hij is zo geliefd en hij krijgt cadeautjes, hij krijgt cd's, hij krijgt posters en... Nou ja, hij heeft een extra bagage nodig, een paar.
Nou ja, misschien ook met de beker, dus dan moet hij sowieso nog een extra koffer aanschaffen.
Ja, hij kan zijn grootste titel gaan winnen. Niet zozeer omdat hij... Ja, hij heeft ook een keer eerder een Masters 1000 toernooi gewonnen in Monte Carlo. Dit jaar trouwens. Maar Shanghai is toch qua prestige...
XL.
XL, precies.
Ja.
Het zou wat zijn, als hij 2 Masters toernooi in 1 jaar weet te winnen. Dat is niet velen gegund. Mm-hmm. Zijn tegenstander is Hurkacz. Die heeft ook al een keer een Masters toernooi gewonnen. Die gaat dus ook voor zijn 2e. De nice guys, die hebben zich verzameld. Weet je, Dimitrov ook een andere extreme nice guy die de halve finale heeft gehaald. Federer erbij. Opper nice guy, om het zo maar even te zeggen. Dus positief allemaal hier.
Nou ja, Ben Shelton natuurlijk ook een aardige gast. Korda volgens mij wat serieuzer, die in de halve finale kwam.
Ja, dat is wel een contrast van stijl, ja. Dat was een mooie wedstrijd. Ook een clash voor die Amerikanen. Korda tegen Shelton, 2 jonge gasten, allebei uit Florida ook, die tegen elkaar speelden. En dat zijn daadwerkelijk hele verschillende figuren. Ja, Korda die zegt eigenlijk niets. Heel rustig, heel neutraal, laat zich niet afleiden. En Shelton is Shelton, iedereen kent hem inmiddels. Mm-hmm. Excentriek, uitbundig. Ja. En ja, dat was mooi op de baan. Korda die daar dan in kwam uiteindelijk. En Korda die daarna dan vandaag van Hurkacz verloor, kansloos. En Rublev won van Dimitrov in een waanzinnige eerste set. 77 minuten geloof ik. En daarna de tweede set sneller. En Rublev heeft nog geen set verloren in het toernooi. Finale gehaald zonder setverlies.
Ja, hij maakte zelfs excuses tegen Mannarino hoe goed hij speelde.
Ja, klopt ja.
Dat is ook wel lekker, toch? Sorry dat ik zo goed was vandaag.
Ja,
want als hij aan is... Er is geen houding meer aan als hij aan is.
Nee, als hij in een zone zit, dan is het een machine. Geolied. Zo metronomisch met die voorhand uithalen. En als hij zo goed speelt, dan gaat die backhand ook lopen. Wat normaal gesproken een solide slag is. Maar als hij ook met die backhand die winners gaat slaan. En als hij ook zijn service, die de laatste jaren sowieso extreem is, verbeterd. Als dat allemaal loopt, dan is het echt een hele lastige klant hoor. Voor iedereen om van te winnen.
Ik vind zeker zijn voorhand langs de lijn, als hij hem dan snel in die opsprong kan nemen. Dat doet misschien een beetje aan Federer denken, maar hij slaat me nog vlakker. Ja, dat is zo geweldig.
Ja, zo er naartoe bewegen. Snel nemen inderdaad. Een beetje erin snijden. De baan in.
Ja.
Ja, nee, ik weet precies wat je bedoelt. Dat is een grote kracht. En Hurkacz, die vroeg ik ook ernaar. Leg eens uit wat het zo bijzonder maakte, Rublev. En ja, die gaf ook aan. Weet je, die voorhand slaat hij met 200 km per uur. Dus als dat loopt, dan heb je een groot probleem. En andersom herkende Rublev, die sowieso altijd extreem is in de bijna onderdanige rol waarin hij altijd zelf in gaat zitten. Van de tegenstander is zo geweldig en zo'n speler en ik moet echt op mijn toppen van me kunnen zijn om een kans te maken. Zeer bescheiden over zichzelf. En dat was ook nu weer het geval, vooruitkijken naar Hurkacz.
Maar denk jij dat Rublev ook zeg maar balgevoel heeft? Of is het echt aangeleerde machine, zoals je het zegt?
Nou, hij speelt dus vrij risicovol, hè? Dus hij neemt die bal in de opsprong. En volgens mij heb je om dat precies te krijgen, om zo snel te kunnen spelen, heb je een bepaalde hand-oogcoördinatie en balgevoel nodig. Het is een ander type balgevoel misschien dan een dropshot of een dropvolley. Maar dat kan je ook niet als je een houten klaas bent, de manier waarop hij speelt.
Ja.
Dus het is misschien niet het fijngevoelige waar jij op doelt. Goed voorbeeld van een speler die een soort van grof, geweldig balgevoel heeft, maar misschien in de details minder.
Ja, want het is ook een goede dubbelaar, hè? Samen met Gatchinov vooral.
Ja.
Ook een goed team.
Nee eens.
Nou ja. En dan Hurkacz. Niet heel makkelijk volgens mij richting die finale zijn route. Maar ja, met een base van een service en zijn steady backhand. Als we zo'n steady backhand kunnen hebben, dan kunnen we het bij hem ook wel hebben.
Ja.
Die plaatst hem echt overal, hè?
Ja, en dat is ook een speler die met die voorhand iets bijzonders doet, toch? Daar hebben we het met Griekspoor ook in het verleden wel eens over gehad. Dat die denk je dan onder druk te zetten aan die voorhandzijde, maar die weet hem dan heel snel te nemen ook. En niet zoals Rublev dat hij dan gas geeft, maar dat hij dan van richting verandert. En dan ineens prikt hij hem rechtdoor en dan zit je ineens weer in die backhand cross.
Ja, precies.
Dat is niet de bedoeling. Ja, dat soort dingen. Het is een speler die als die aanstaat ook iedereen heeft er last van. En het zijn allebei, Hurkacz misschien nog meer dan Rublev, wel spelers die als het echt spannend wordt een beetje in de choke kunnen schieten, soms. Maar tegelijkertijd, dat zijn elite spelers, je top 10, Rublev top 5 al jarenlang. En daar zullen we het zo meteen over hebben, de ranking van Hurkacz. Het is een beetje gek om over dat soort grote namen denigrerend te zeggen dat ze chokers zijn. Want als je daar staat waar je staat, dan ben je mentaal sterk.
Nee, absoluut. Ja. Uiteraard. Maar dit is wel, zeg maar, de generatie spelers en zo, waar we moeten wennen dat we dit soort finales krijgen in Masters 1000. Dat het helemaal niet gek is. En zeker natuurlijk omdat Djokovic niet meedoet.
Ja, het is wel een beetje uit elkaar gevallen, het schema. Hè? Want Tsitsipas deed mee, Sinner deed mee, Medvedev deed mee, Alcaraz deed mee. En die zijn allemaal eruit gegaan, vrij vroeg. Nou ja, Tsitsipas werd uitgeschakeld door Humbert, die van Botik ook won. Sinner werd uitgeschakeld door Shelton. Alcaraz die uitgeschakeld werd door Dimitrov. Die profiteerde van een halve off-day wel van de Spanjaard die de een fout naar de andere sloeg. En Medvedev die werd verslagen door Korda. En dat is dan goed om te zien dat veel van die gasten dat wel steeds opvolgden. Weet je?
Nee, maar ik bedoel, het is niet gek. Weet je? Dat we moeten niet van opkijken dat we dit, meer van dit soort finales gaan krijgen bij de Masters 1000.
Maar als Alcaraz en Medvedev niet thuisgeven, dan is dit een plan B voor die toernooien.
Ja, maar prima affiche, toch?
Ja, Hurkacz is een beetje een lastige.
Nou, het kan soms wel spectaculair bij hem zijn. Ik kan nog een graspartij, volgens mij was dat in Halle, herinneren. En was het aan duiken, vliegen, gekke balletjes. En dat je denkt, wat is hij aan het doen? Door zijn benen en stopvolley en dingen. Dat je denkt, hey, is dat Hurkacz? Wat heeft hij hier voor ontbijt gegeten vanmorgen?
Ja.
Maar verder inderdaad, met die X-beentjes zie je hem toch wel een beetje saai over de baan schuiven. Maar als je goed gaat kijken, en zeker live moet ik zeggen, Roland Garros had ik live bovenop, dan zie je pas hoe zuiver hij die ballen raakt, bijvoorbeeld. Daar kan je ook van genieten.
Absoluut. Niks over zijn spel. Het is een geweldige speler. En geliefd ook, hè, bij zijn collega's en bij fans en vriendelijk. Met mijn interview zit ik een beetje altijd met hem te worstelen.
Dat is echt werken dan, David. Echt werken met interviews.
Ja, Hurkacz is een lastige klant om te interviewen.
Ja. Hoe is dat met Botik?
Interviewen.
Vooral na een nederlaag.
Weet je, na een nederlaag hoor je ontevreden te zijn. En down. Dus ja, dat is Botik ook vaak.
Want hij ging eraf tegen Hugo Humbert, die heel goed toernooi heeft gedraaid. Dus absoluut geen schande. Goeie speler. Wat maak je van die partij en van zijn verliespartij en zijn vorm en hoe nu verder?
Wisselvallig tijdens wedstrijden. Want er was zeker een moment, of een langere tijd in die wedstrijd, dat ik dacht, deze wedstrijd gaat hij nooit verliezen. Hij is de betere. Maar dan toch, in zo'n derde set, dan start Humbert weer beter te spelen. En dan is Botik eventjes afwezig. En dan loopt het toch bij hem weg. Een hele wedstrijd lang een bepaald niveau halen, dat lijkt nog niet te lukken. Daar wordt aan gewerkt. Dat is waar we naar terug moeten, zegt hij. En daar is het nu nog niet. En het is ook zeker nog zo dat die voet, dat speelt echt nog wel mee. Alleen het is gewoon een vervelende situatie. Hebben we nu al een paar keer gezegd dat het een blessure is waar je mee kan spelen. Maar je kan niet optimaal presteren. Dat is een beetje de situatie. Dus wat doe je dan? Speel je niet om het nog sneller te laten herstellen. Maar ja, dan krijg je weer het doktersadvies. Ja, je kan het ook niet slechter maken, dus je kan gewoon spelen. Maar het irriteert wel. Het is een hele vervelende situatie voor hem. En hij kiest er nu voor om door te spelen. Omdat het mag en omdat het kan. En om punten te scoren, want die heeft hij nodig. Om niet echt weg te vallen zometeen. Of om niet volgend jaar aan het begin heel veel druk op zijn schouders te hebben van punten verdedigen. Weet je, en er waren lichtpuntjes. Hij speelde bij vlagen zeker weer als de oude. En dan is nu stap 2 om dat een hele wedstrijd te kunnen doen.
Ja, dat zal ook met vertrouwen natuurlijk te maken hebben. Zo van, zeg maar, dat momentum zo lang mogelijk gaat maken. En inderdaad, daar schommelt het dan nog in.
Ja, hij kan gewoon een game niet thuisgeven. Dan heeft hij 3 mishits, als het ware. Dan beweegt hij even niet lekker. Of dat dan weinige wedstrijden zijn. Of is dat dan inderdaad dat hij nog last heeft van zijn voet en daardoor anders beweegt, al dan niet onbewust. ja, de games die zitten ertussen. En op dit niveau is soms één break of één losse vlodder van een game. Dat kan genoeg zijn om zijn wedstrijd te verliezen.
Nou, tellen hadden we al besproken in de vorige podcast. Dus als de mensen dat er geïnteresseerd in zijn, moeten ze
terug.
Even gaan scrollen.
Ja.
Terug. Ik vond wel dat je nog een interessant interview had met Robin Haasen. Ja, ja, dat is eigenlijk nu een dubbelspecialist geworden, toch?
Beetje noodgedwongen ook, hè? Want die ranking, zoals die in dat interview ook aangaf, die is ernstig afgezakt rond de 500. Dus dan kan je eigenlijk geen ATP en Challengers ook bijna niet meer spelen. Dus ja, alles op de dubbel op dit moment. Maar dat is lastig, vertelde hij op dit moment, omdat hij een beetje in zo'n tussenranking zit. Net buiten, zeg maar, die vaste koppels die de top 35 zo'n beetje bekleden. En net boven de best wel goede spelers, maar niet de vaste koppels. En dus hij is nog net niet aantrekkelijk genoeg voor dat elite groepje. En hij is zelf niet geïnteresseerd in feite in spelers die onder hem staan. Want het grote doel is natuurlijk de grote toernooien spelen. En een goed koppel vormen voor langere tijd. Om, zoals hij zelf aangaf, de ATP Finals te gaan halen. Volgend jaar. Daar wil hij voor gaan.
Grote ambitie.
Dat is een grote ambitie, maar daar heb je een vaste partner voor nodig. Dan kan je niet hoppen van de een naar de ander zoals het nu gaat. Dat gezegd hebben, hij heeft natuurlijk aan het begin van dit jaar geprobeerd het met Matvei te doen. Nou, dat liep uiteindelijk niet. Daarna had hij nog Oswald, een andere speler waar hij langere tijd mee speelde. Hij heeft het onlangs met Mektić geprobeerd. Ook dat is niet helemaal gelukt. Dat was natuurlijk op papier een fantastische partner. Veel pech gehad, veel wedstrijden net niet gewonnen, waardoor ook het vertrouwen een beetje weg ebte. Ebten, trouwens.
Ja, op een dubbelaars gebroken.
Ja. Dus nee, ja,
Matthew Ebten.
Ja, nee, dat vertelde hij allemaal dus. Dat hij een beetje daarin zit en hij heeft nu dan met Tsitsipas gespeeld hier in Shanghai. Goed gepresteerd, een paar wedstrijden gewonnen. Ja, nogmaals, je moet aanlokkelijk zijn voor een speler boven je op de ranking. Hij wees ook op het feit dat er dubbelkoppels, vaste dubbelkoppels uit elkaar gaan. En dat je dan daar misschien kan shoppen naar een nieuwe partner. Spannende, bijzondere tijden voor Robin Haasen, die op zijn 36e nog goed staat te spelen. Want laten we dat ook niet vergeten. Hij speelt echt gewoon goed. Hij is voor zijn doen fysiek langere tijd fit. Hij heeft die problemen met die knie, heeft hij onder de knie.
Hij gaat lekker.
Dus op zich, hij is ready to go. Als hij een goede partner heeft, dan kan hij gewoon gaan. Hij hoeft niet, weet ik veel, in vorm te geraken of zo. De vorm is er.
Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, hij leest het spelletje zo enorm goed. En hij heeft ook goede handjes. En balgevoel, waar we het net al over hadden.
Ja.
Ja, ik heb altijd al een goede dubbelaar gevonden. Echt, hoe snel hij kan reageren en de keuzes die hij maakt zijn bijna altijd goed.
En hij ziet inderdaad, zoals je zegt, hij ziet het spelletje. Hij is tactisch ijzersterk en weet precies wat spelers gaan doen. Hij heeft een soort archief in zijn hoofd ook van welke koppels en welke spelers wat op welk moment gaan doen. En voelt het ook tijdens wedstrijden goed aan. Vertelde daar ook over hoe die wisselwerking met Tsitsipas dan bijvoorbeeld is. Dat Tsitsipas is natuurlijk een intuïtieve speler, dus geen echte dubbelaar, maar kan wel eigenlijk alles. Maar die profiteert dan enorm van Robin, die zegt op een bepaald moment op een 15-30 stand, dan gaat Pietje in 99% van de gevallen voor dit. Dus hij gaat stappen, retourneer rechtdoor. Ik weet het 100% zeker, doe het. En dan is het prettig dat je iemand als Tsitsipas hebt die dat ook uit kan voeren. Een mooie samenwerking in feite. Het is een soort mix van intuïtie en een plan. En soms is het een soort van wonder wat er gaat gebeuren. Niemand weet het. Maar ja, dat maakt het ook weer spannend tijdens die wedstrijden.
Ja, snap ik.
Ja, en Wesley die speelde natuurlijk ook, die dubbelde. De nummer 1 positie met Skapski, daar is hij naar op jacht. Nou, dat is nu niet gelukt. Maar zij zijn natuurlijk al verzekerd van die ATP-finals en dergelijke. Dit is gewoon top en die gaan ook verder met elkaar. Komend jaar, zei hij. Ja. Moet iets heel geks gebeuren, wil dat uit elkaar gaan.
Ja, dus die hoefde Robin Haasen dan niet te bellen?
Nee.
Nee. Hey, ATP-finals, je noemde het al eventjes. De race in het enkelspel, hoe staan we ervoor?
Nou ja, de eerste vier zijn bekend. Dat is Alcaraz, Djokovic, Medvedev en Sinner. Die heeft zich nu definitief geplaatst. En ja, Rublev als nummer 5 doet geweldige zaken, want hij heeft nu de finale gehaald. Iedereen die onder hem staat, die is gesneuveld relatief vroeg. Dus hij heeft echt een soort afstand kunnen nemen van Tsitsipas, Zverev, Rune, Fritz, Ruud. Dat zijn zeg maar de gasten die direct achter hem staan. Die zijn allemaal uitgeschakeld. En hij blijft maar winnen. Hij kan zich niet definitief kwalificeren, ook als hij het toernooi vindt, is het nog niet 100% zeker. Maar het moet heel vreemd lopen, wil dat niet gaan gebeuren. Maar hij doet dus fantastische zaken precies in de week waarin de rest faalt. Hurkacz Die kan bij toernooiwinst naar de 11e plek gaan in de race. Dus die doet ook goede zaken. En hij heeft te maken dan om zich heen met spelers als Tommy Paul, Alex de Minaur, Gatchanov, Tiafoe, Dimitrov ook. Die ook nog kans maakt. Dus ja, voor die twee finalisten echt belangrijk. Niet alleen om dit toernooi te winnen, maar ook om die finals misschien te halen.
Dat wordt een toch interessante toernooireeks in Europa. Ja. Echt om die laatste 3-4 spots.
Absoluut, het wordt een hevige strijd. Er zijn heel veel spelers die dicht bij elkaar staan en kans maken. En dat maakt het leuk tot op het laatste moment. Ik weet zeker dat er straks in Parijs echt nog dingen vergeven gaan worden bij de Masters.
Ja.
Daar.
Nou ja, die ATP-finals later in november in Turijn. Dus we blijven dat in de gaten houden natuurlijk.
Nou ja, eerst hebben we komende week nog Tokio, Antwerpen en Stockholm op het programma staan. Voordat we bij Parijs komen.
Nou ja, Tel Aviv stond ook op de kalender, maar die is geschrapt. Ja, dat lijkt me heel erg logisch.
Ja.
Nadal nieuws. Australian Open.
Ja, dat is onzin.
Volgens de toernooidirecteur, die wist het zeker. Hè? Nadal heeft zich ingeschreven, die gaat spelen.
Ja, dat is traditioneel. Craig Tiley die roept dat een topper mee gaat doen. En dan blijkt dat die topper uiteindelijk niet meedoet en zich afmeldt. Het is altijd hetzelfde met die man.
Nou ja, en dat de topper in kwestie zei van ho, ik doe mijn best, maar niks is zeker in het leven.
Ja, dat heeft hij in het verleden met Federer gezegd, met Serena. Dus Nadal, die moest ook nog een keer om het compleet te maken.
Ja, precies. Ja. Ja. Hoort hij echt bij de Big Four.
Ja.
Maar ja, dat is natuurlijk gewoon marketing, hallo. Aftrap van Australian Open News, wat nu elke week gaat binnendurpelen, als het ware.
Ja, ticketverkoop en dergelijke, ja. Zeker weten.
Nou ja, ander ticketverkoop, dat zijn gratis tickets in Vilnius op te halen voor het Nederlandse Billie Jean King Cup team. Als je wil, kan je er gratis in Litouwen, tegen Oekraïne. Maar ja, je moet wel jezelf je vlucht betalen en zo. Maar de kaartjes zijn in ieder geval gratis. Ik weet niet of de mensen dan over de streep worden getrokken van, nou, ik ga Oranje supporteren, maar mooie gesten. Maar de selectie is in ieder geval bekend. Nou ja, Arantxa Rus speelt. Ja, die ging door haar enkel vorige week, moest opgeven in Korea. Hopelijk gaat het allemaal goed en is op tijd hersteld. Maar ze zit in de selectie weer. En Ariana Hartono, die de laatste tijd ook weer wat WTA-toernooitjes speelt, door de quali komt en zo, doet weer mee. Ja, het is op hardcourt, dus die speelt heel graag op hardcourt.
Ja,
in tegenstelling tot Arantxa Rus, die natuurlijk liever op gravel speelt. Suzanne Lamens is geselecteerd door Tamma Ela. Nou, dat is echt wel een teamspelertje, hè? Zo'n vechtertje die er graag natuurlijk voor de land speelt. En eigenlijk het beste spel ook altijd speelt, als ze het oranje shirt aantrekt. En Demi Schuurs, de dubbelspecialiste. Kiki Bertens weer als assistentcoach mee. Met z'n allen naar Litouwen voor een confrontatie met Oekraïne.
Dat moet allemaal nog gebeuren, hè? Want staat er nog een hoop op het programma dit jaar?
Ja, dat is 11 en 12 november trouwens.
Ja.
Twee dagen. Nee, ja, het is een XL-seizoen als je het zo bekijkt.
Ja. Ik zou denken dat er maar 365 dagen in het jaar passen. Maar soms voelt het wat de tennis aangaat alsof er meer is.
Nou ja, soms heb je al 53 weken in een jaar. Zie ik. Daar gaat week 53 in.
Ja, denk, huh? Dat is bij tennis elk jaar.
Ja, precies.
Ja. Nee, goed, over die dames gesproken. Op de WTA-tour is ook gespeeld. En er wordt nog gespeeld op bepaalde plekken. Zhengzhou is een ander Chinees toernooi dat gaande is. En daar hebben we Zheng, waar we het vorige keer uitgebreid over hadden. Die gaat spelen tegen Krejcikova. Nou, dat is een wedstrijd. Een soort de tennistafel special is dat. Die twee.
Ja, tegen precies.
En Sol Pegula, heel mooi. Die tegen Yuan gaat spelen. Waarom zeg ik heel mooi? Want Pegula is half Koreaans. En haar moeder komt daar vandaan. En haar moeder die is geadopteerd door een Amerikaans gezin ooit. En zij is daar in Zuid-Korea op bezoek gegaan naar het weeshuis. Waar haar moeder oorspronkelijk vandaan kwam. Dat is mooi voor haar. Een soort persoonlijk moment ook. En zeker ook gezien het feit dat die moeder in slechte doen is. Een hartstilstand gehad enige tijd geleden. En die leidt er nog steeds hevig onder, de gevolgen daarvan. Mm-hmm. Dat zou mooi zijn als ze daar wint, in Seoul.
Ja, zeker. Het wordt een mooie emotionele route daar. Ja, prachtig.
Ja, klein toernooi, 250 is dat. Zhengzhou is volgens mij een 500. En Hongkong ook. Waar Fernandez en Siniakova tegen elkaar gaan spelen. In de finale. En ook daar staan weer de volgende toernooien klaar. Cluj in Roemenië. Monastir, Tunesië en Nanchang, nog een Chinees toernooi erachteraan. Dus ook de dames die draaien door.
En jij noemt doordraaien. Ik vraag me toch af, onze luisteraars, weet je? Hoe luisteren die naar ons? Ergeren die zich bijvoorbeeld aan onze uitspraken soms? Of zijn ze het helemaal met ons eens? Of, Of helemaal niet, weet je? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar, weet je? Daar denk ik wel eens over na, denk je niet?
Ik denk gewoon dat als mensen het niet leuk vinden, dat ze dan niet meer verder luisteren. Of gaan mensen haat luisteren?
Nee, maar soms is het ook heerlijk om je te ergeren aan iemand, toch? Van, die Stefan weer te lullen, jongen. Wat is het toch een eikel? Zoiets.
Ja, weet ik niet. Ja, dat zal, ja.
Ja, toch?
Ja, dat wil je weten.
Maar goed, dat is voor... Nee, eigenlijk helemaal niet. Maar ik vroeg het wel af, dat je dus van doordraaien. Ik denk, hé, dat draait het weer door in mijn hoofd. Van, ja, we zitten hier wel, ik zit al met jou te praten, maar we hebben natuurlijk ook luisteraars.
Ja.
Maar goed, ga verder. Ja, nog wat nieuwtjes.
Het toernooi van Cincinnati blijft ook doordraaien. Dat was een groot verhaal eerder dit jaar. Van blijft dat of gaat dat naar een andere plek, naar Charlotte? Die tweestrijd is gewonnen uiteindelijk door Cincinnati. Dat gaat gewoon blijven op de plek waar het al 100 jaar is. Mooi aangekondigd en mooi nieuws ook. Ik ben dol op dat toernooi, dus ik zou het ook jammer vinden als ik daar niet meer zou terug kunnen keren. De sponsor vertrekt wel, maar ja, dat toernooi blijft daar. Wie wegblijft is Muguruza. Die heeft aangegeven dat ze het heerlijk vindt. Die sabbatical, die onbepaalde tijd blijft ze weg. Heeft geen plan om terug te keren voorlopig.
Nee, ze is net 30 geworden geloof ik. Ja, wel zonde vind ik. Maar alle recht toe natuurlijk. Hè. Twee keer slams gewonnen en ze hoeft het voor het geld en dat soort dingen niet meer te doen. Alleen maar voor de eigen plezier.
Ja.
Ja, en als je plezier ergens anders in kan vinden, hoop ik alleen maar dat ze niet over, weet ik veel, jaar of 6, 7 spijt krijgt of zo.
Nee, zeg plezier. En ik vond het heel opvallend dat ze geen plezier had op de baan. Daar hebben we het wel eens over gehad. Dat als je naar Muguruza zit te kijken, dat was echt werken voor haar. Die had geen fun op de baan. Dat was elke seconde dat gezicht en dat stond strak en de stress altijd. En als ze dat dan nu van zich af weet te werpen en straks met een andere mindset, met een ander perspectief wellicht terugkeert, dat zal er ten goede komen.
Zeker ja, maar het laatste jaar dat ze speelde was ook wel een struggle. Hè? De ranking ging achteruit, het niveau ging behoorlijk achteruit. En dan is het ook niet een speelster à la Jabeur of zo die dan met plezier kan halen uit een mooi dropshotje of een andere mooie rally of iets dergelijks. Weet je. Zij was toch wel heel erg van recht toe recht aan en het ging om de winst.
Een goede Muguruza is echt een aanwinst.
Ja, het was een van mijn favoriete speelsters altijd.
Ja, fantastisch wat zij gepresteerd heeft. 2 Grand Slams, nummer 1 van de wereld. Mooie statistiek bij haar vind ik altijd dat zij volgens mij de enige speelster is die zowel Venus als Serena Williams heeft geklopt op Wimbledon. Dat heeft nooit iemand gedaan, alleen zij. Dus dat geeft aan hoe goed ze is.
Ja. En als je allereerste toernooi op het hoogste niveau meteen Roland Garros is wat je wint.
Ja.
Dat is ook wel lekker.
Ja, weinig toernooi gewonnen, maar als ze won, won ze groot. Ja.
Ja. Ja, ja, precies ja. We hebben hem weer, XL.
Ja, we beginnen en eindigen met XL. Jongen.
Ja. Je hebt nog een dagje daar.
Ja, moet ik nog wat halen bij die markt, of niet?
Nee. Ik doe alleen maar echt.
Alleen maar echt.
Echte Nike.
En zou jij dat dan kunnen spotten als het niet echt is, denk je?
Ik denk het wel.
Nou, dat betwijfel ik. Want ik heb gezien hier ook van de Nike-afdeling. Weet je, die fabrieken staan hier, hè? Dus ze weten precies hoe het eruit ziet.
Ja, nee, het zal vast heel goed zijn. Maar het moet ergens in de naadjes of in de kwaliteit of 1 keer wassen en het is klaar en dat soort dingen zitten. Doe het niet.
Oké.
Nou ja, de rest maar alleen nog even, David. Goede reis te wensen na de finale. Andere kant van de wereld, terug hier. En dan hoop ik jou snel weer in levende lijven XL te zien. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.